Ik wil vandaag met jullie nadenken over ongeveinsde broederliefde. Het is goed voor mij geweest om weg te kunnen gaan. Het is goed geweest om weer andere gedichten gezien te hebben die ik al lang niet meer gezien had. Broeders en zusters, het is goed geweest om samen met hen ook weer intensief in het woord van God te studeren en daarover te spreken en er samen over na te denken, om ervaringen met elkaar te delen, om elkaar te bemoedigen, te helpen, te vertroosten. Maar ik kan het niet onder stoel of banken steken dat het ook weer eens zo goed is om terug te zijn en om hier te zijn, om samen met jullie te zijn. En zowel Michael als Raf hebben in hun gebed, ik ben even aan mijn Bijbel lichten, zijn begonnen met de gedachte dat wij God aanroepen als onze Vader. Onze Vader die in de hemel is. Nu, veel mensen zeggen mij dat ik nogal wat op mijn vader lijk. Nu, ik weet niet of ik dat als een compliment of niet moet aanvaarden. Maar we hebben allemaal wel kenmerken in ons van onze ouders, van onze vaders. En God heeft ons, wij waren niet familie van God, maar God heeft ons aangenomen en hij heeft ons in zijn familie opgenomen. We zijn wederom geboren en sommigen van ons hadden daarvoor al een familiale band, ouders, broers, zussen, door familie een bepaalde band, maar anderen hadden geen band. Als we denken aan onze relatie die we hebben bijvoorbeeld met Kitty of met Raf en Annemie, zelfs met Johanna op een bepaald niveau voordat zij bij onze familie was gekomen. En toch, sinds wij allemaal in Christus zijn gekomen, zijn wij op een unieke manier met elkaar verbonden. En hebben wij allemaal dezelfde vader gekregen. Allemaal. En het is God zijn bedoeling, omdat hij heeft ons aangenomen met een doel om ons te veranderen naar zijn beeld. Naar zijn gelijkenis. Hij is heilig en God wil dat wij ook heilig zijn. Dat wij heilig worden. God wil ons daarin sturen, helpen en leiden, dat wij mogen veranderen. Dat we anders mogen gaan zijn. Want voordat God ons had aangenomen, waren wij helemaal niet zoals God. Toen leefden wij in deze wereld en we deden eigenlijk, om het simpel te zeggen, waar we goesting in hadden. We trokken ons weinig tot niks van God aan en we leefden van dag tot dag zoals wij ons voelden of zoals wij dachten dat het zou moeten zijn en we deden gewoon ons eigen zin. Nu God heeft ons heeft aangenomen, zou dat eigenlijk anders moeten zijn. Want God heeft ons aangenomen met de bedoeling dat wij op hem mogen gaan gelijken zoals hij is. Maar dat betekent dus ook, we hebben niet alleen die relatie met God gekregen, we hebben ook een relatie met elkaar gekregen. God heeft ons samengebracht in één familie. En dat is een voorrecht, dat wij in die familie mogen zitten. Nu is het zo, dat wij niet altijd iedereen en God zijn familie even graag zullen hebben. Als we alleen al maar denken, 1 Korinthe hoofdstuk 6, sla dan eens open, waar een beschrijving wordt gegeven van mensen, 1 Korinthe 6 vers 10, mensen die hoereerders waren, afgodendienaars, overspelers, schandjongens, knaapschenders, dieven, geldgierigen, dronkaars, lasteraars, oplichters. En in vers 11 zegt Paulus, sommigen van u zijn dat geweest. Dus in God zijn familie zitten mensen die een achtergrond hebben waar we eigenlijk van nature zouden zeggen, ons instinct zou zeggen, ja, dat zijn nu echt niet de mensen die ik in mijn familie wil hebben. Maar Paulus zegt, sommigen van u zijn dat geweest. Maar wij weten van onszelf, wij zijn allemaal zondaren geweest. Toen we zijn gedoopt, heeft God ons witter dan wit gewassen. Alles wat wij gedaan hebben, heeft God vergeven. Hij heeft gezegd, daar denk ik niet meer aan, ik hou dat niet meer tegen u, en ik geef u vrije toegang tot het koninkrijk van de zon. Maar kijk eens naar uw eigen ik. Zijn er nog karaktertrekjes in u, van dat oude leven, die nog zijn blijven doorwerken in uw nieuwe leven? Ik moet schuldig pleiten. Ik moet zeggen, ja, dat is bij mij het geval. Dus het wil niet zeggen dat we allemaal in een keer in die familie zijn gekomen. Hoewel God ons vergeven heeft, toch zijn er nog elementen waar wij aan moeten werken, ook al zijn we in dat nieuwe leven gekomen. Niet alleen dat. Los van de zonde die we begaan hebben en waar misschien nog dingen van doorwerken als we christen zijn geworden, alleen al de karakters van mensen zijn gewoon anders. De ene is rustig, de andere is druk. Wat denk je wat die rustige gaat zeggen van die drukke? Druk. En ik hou van rust. De ene praat veel, de andere is stil. En zo heeft iedereen zijn karakter, en toch zijn we allemaal in die familie gekomen. Zijn we allemaal leden van diezelfde familie. En dat maakt dat er soms conflict komt. En als je de Bijbel leest, zie je dat er veel conflict komt onder de christenen. En toch zegt Petrus, in 1 Petrus, als we dat even gaan lezen, 1 Petrus hoofdstuk 1, vers 22, geeft hij ons een gebod hoe wij met die nieuwe situatie waar we in zijn gekomen, die nieuwe familie waar we deel zijn van geworden, hoe wij daarmee moeten omgaan. Hij zegt in vers 22, nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd hebt, tot ongeveinsde broederliefde. Maar wat is veinzen? Feintes doen alsof, gelijk een acteur. Een acteur of een actrice, die speelt een rol. Die gaat een bepaalde rol op zich nemen, die gaat doen alsof hij of zij die persoon is wat hij gaat uitbeelden. Maar hij is die persoon niet. Zij is die persoon niet. En sommige mensen zijn daar heel goed in acteren. Doen alsof. Dat we denken van, amai, die persoon heeft die rol zo goed gespeeld, dat we zouden denken van, het was hem bijna. Of het was er bijna. In onze familie, die we van elkaar zijn geworden door het geloof, mag er geen veinzing zijn van de liefde die wij voor elkaar zouden moeten hebben. En liefde moet er zijn. Want het is een gebod dat wij elkaar ongeveinsd moeten lief hebben. Maar die broederliefde is een woord wat een band beschrijft die wij met elkaar hebben. We hebben iets gemeenschappelijk. Maar kijk eens wat hij verder zegt. Heb dan elkander van harte en bestendig lief. Dat wil zeggen, blijvend lief. En die liefde die daar gebruikt wordt, is de agape-liefde. De onvoorwaardelijke liefde. Nu als we gaan denken aan die karakters. En aan die toestanden waar ik juist over sprak. Sommige mensen hebben nu eenmaal niet een karakter dat je zegt van daar ga ik nu een liefde voor hebben. En ons instinct zegt van ik wil die persoon niet lief hebben. Maar wat zegt Jezus? Welke uitdrukkingen zien we vaak in het evangelie? Als je wilt leven, dan zult je moeten sterven. Als je je leven wilt behouden, dan gaat je het moeten verliezen. Wilt je de grootste zijn, moet je de kleinste worden. Het gaat niet meer in die nieuwe familie om wat wij willen. Het gaat om wat onze Vader wil, die ons heeft aangenomen en die ons één familie heeft gemaakt. Daar gaat het om. We willen op Hem gelijken, we willen Hem vertegenwoordigen en we willen juist doen wat Hij zegt. Maar ons instinct zegt, ja maar die mensen, kijk wat die vroeger gedaan hebben en kijk. Ziet wat daar nog wat daar nog in zit. En ik hou daar niet van. Dat is wat ons instinct zegt. Maar God zegt, ongeveinsd moet je die persoon lief hebben. Je moet die met heel je hart lief hebben. En je moet die blijvend lief hebben. Die liefde die jij als christen voor je broeders en zusters hebt, die moet iets zeggen over wie jij bent. Als wij zeggen, ja, maar die persoon die kan ik niet lief hebben, omdat die dit doet en zus zegt en zich zo gedraagt en dat karakter dat botst. En dat is waar. Sommige karakters, ik merk dat in mijn eigen leven, zijn nu eenmaal mensen, ik zie die en ik kan dat klikt. Dat klikt onmiddellijk. Er zijn andere mensen die ik tegenkom, die zie ik en dat gaat heel wat moeilijker. Maar als zij mijn broeders en zusters zijn, dan is het gebod van God ongeveinsde broederliefde. Van harte liefhebben en blijven liefhebben. Een bestendige liefde voor die persoon hebben. Omdat het is mijn broer of het is mijn zus. En God heeft die persoon lief. En God is aan het werk in die persoon zijn of haar leven. En denk dan eens na, als ik die persoon niet ga liefhebben, wat zou God daarvan zijn? Wat zou God daarvan vinden? Dus die liefde, en dat hebben we al eens vaker gezegd, dat is een liefde waarvoor we kiezen. Dat is niet een liefde die altijd vanzelfsprekend is. Dat is een liefde waarvoor we kiezen. Ik heb deze week een nieuwe broeder ontmoet. Ik kende hem niet. En die broeder, die heeft nogal op wat stenen getrapt van andere broeders en zusters waar ik was. Waarom? Die persoon heeft een karakter. Als die iets aan het denken heeft, al zitten daar 30 man, die spreekt, en die spreekt op zo'n wijze, dat die nogal beschuldigend overkomt naar andere mensen, en ik kan u zeggen, ik voelde mij niet altijd heel gemakkelijk als die sprak. En dan had ik twee keuzes. Ik kon zeggen van, hey, wat is dat voor een ambetant, Rick? Ik ga die mijden. Maar dat is wat ons instinct vaak zegt. We gaan iemand mijden waar wij niet mee overeenkomen. Maar, wat zegt God? God heeft die persoon lief. Als dat mijn broeder is, dan moet ik die lief hebben. Dus heb ik geprobeerd om die persoon op te zoeken. Om contact te zoeken. Om niet te kijken naar het vervelende wat hij doet, maar om te kijken naar, heeft die persoon God echt lief? Dan kunnen wij samen iets opbouwen. Dan kunnen we samen werken. En dat heeft ook gewerkt. Maar ik had ook gezien dat niet iedereen dat deed. En dat zelfs ons mensen die al wat langer in het geloof stonden, die al als volwassen christen doorgaan, dat die zich daarin irriteerden. En ik begrijp die reactie, want ik begrijp het gevoel wat daarvan uitkwam. Maar dat is een gebod wat God gegeven heeft. En hoe wij ons voelen, aan wat wij denken, dat is niet relevant. God zegt, blijvende liefde. Onvoorwaardelijke liefde, ongeveinsd, niet acteren, niet doen alsof je iemand lief hebt. Want wij kunnen dat wel voor een tijd volhouden, en we kunnen elkaar daarin als broeders en zusters, en ik praat niet alleen lokaal, ik praat gewoon broeders en zusters in het algemeen, wij kunnen wel zijn zoals we iemand lief hebben, maar denken we niet echt dat God dat niet ziet? Denken we niet echt dat God niet ziet als wij zijn, dat we iemand niet lief hebben, dat we fijn zijn dat we lief hebben, terwijl eigenlijk in ons hart er heel iets anders aanwezig is. En dat is een keuze die we daarin moeten maken. Want God heeft ons, broeders en zusters, met elkaar gemaakt. We hebben dat niet gekozen. Wij hebben allemaal, en het lichaam van Christus, waar ook ter wereld, zijn allemaal deel van die ene familie. En God heeft ons familie van elkaar gemaakt. En God verwacht dat die familie een voorbeeldfunctie heeft in deze wereld. Maar kijk eens wat Petrus dan zegt, nadat hij gezegd heeft, ongeveinsde broederliefde en elkaar met uw hart lief hebben en blijvend lief te hebben. Kijk wat hij zegt in hoofdstuk 2. Leg dan af alle kwaadwilligheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst, alle kwaadsprekerij. En verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk opdat jij daardoor mocht opwassen tot zaligheid, indien jij geproefd hebt dat de Heere goedertieren is. Waarom denk je dat Petrus deze woorden spreekt? Wil Petrus misschien gewoon een algemeen punt maken van kijk, dat zijn dingen die je in je christenleven niet mocht hebben? Ik denk dat het dieper gaat. Ik denk dat het te maken heeft, omdat wij juist in die relatie met elkaar zijn gekomen, is er een heel reëel gevaar voor kwaadwilligheid, voor bedrog, voor huichelarij. Ook doen alsof, afgunstig zijn, kwaad spreken. En dat is die oude mens, dat is die oude ik, en die mag er niet meer zijn in ons leven. En toch moet dit gebod gegeven worden. En toch moet hierover gesproken worden. Waarom zou dat zijn? Omdat het niet vanzelfsprekend is. Broederliefde is iets waar je aan moet werken. En waar je zelf heel hard aan moet werken. En waar je zelf voortdurend aan moet werken. Dat gaat niet in je schoot komen geworpen worden. Daar moet jij voor kiezen. Daar moet je moeite voor doen. Bepaalde dingen moet je achter je laten. En andere dingen moet je u gaan aantrekken het goede. Wel, als je geproefd hebt de mensen, zegt Peter, dat God goed is. En als je geproefd hebt dat God goed is, dan gaat je dat ook doen. Nu, als je kijkt naar het Nieuwe Testament, zoals je juist zei, er zijn veel problemen die te maken hebben met leerstellingen. Dat is waar. Maar ik denk dat er nog meer problemen zijn in het Nieuwe Testament met broeders en zusters die moeilijk met elkaar kunnen omgaan. De ene heeft dit, de andere heeft dat. Kijk in de brief van Korinthe. Waar Paulus hen moet, hoofdstuk 3, waar Paulus moet constateren, en dat waren toch mensen die al wat langer in het geloof waren, dat Paulus moet constateren, hij kon niet tot hen spreken als tot geestelijke mensen, in vers 1. Maar hoe kon hij hen adresseren? Broeders en zusters die nog vleeselijk waren. Daar waren nog dingen in hun leven aanwezig die er eigenlijk niet mochten zijn, dat moest overwonnen zijn. En daardoor, omdat die broeders en zusters dat niet hadden overwonnen, waren zij niet mondig in Christus. Hè? Want Christus staat niet voor die dingen waar zij zich mee bezig hielden. En daardoor waren zij ook niet ontvankelijk voor het vaste voedsel van het woord van God. Ze konden maar de moedermelk verdragen. Zij leefden als, in vers 3, onveranderde mensen. De ene zei ik ben van Paulus, de andere zei ik ben van Apollos. Onveranderde mensen. Als Petrus ons waarschuwt voor kwaadwilligheid, voor afgunst, wat was een van de dingen waar de Korintiërs mee worstelden? Kijk eens in hoofdstuk 12. Vers 28. Waarom moet Paulus zeggen in vers 28 van hoofdstuk 12, dat God sommigen in de gemeente heeft aangesteld, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, verder krachten, daarna gaven van genezing, bekwaamheid om te helpen, om te besturen, verscheidenheid van tongen. Waarom moest Paulus dat zeggen tegen de Korintiërs? Weet je wat hij zegt in vers 29? Het zijn soms alle apostelen, alle profeten, alle leraars, alle krachten, hebben soms alle de gaven van genezing. Spreken soms alle in tongen. Vertolken zij soms alle. En dat was het probleem. Zij waren te veel met zichzelf bezig. En als zij dan zagen dat een broeder of een zuster iets had wat zij niet hadden, dan werden ze ook nog eens afgunstig op elkaar. Ze gingen elkaar scheef bekijken. Die heeft de gave van profetie. En ik kan maar in tongen spreken. Een afgunst is zoiets iets vies dat niet alleen Een slecht gevoel krijgt bij het goede wat een ander heeft, maar dat ook nog eens gaat willen dat goede wat de ander heeft, dat kapot gemaakt wordt. Dat is wat afgunst bewerkt. En dat was aanwezig in het lichaam van Christus. Bij de broeders en zusters die in Korinthe samenkwamen in de eerste eeuw. En daarom gaat Paulus spreken over de liefde in Korinthe hoofdstuk 13, waar zij zich op moesten focussen. Want wat staat er in vers 4 van 1 Korinthe 13? Wat doet liefde? Liefde is langmoedig. Liefde is goedertieren. Langmoedig betekent geduldig zijn. Liefde is goedertieren betekent er wordt een goedheid getoond. Liefde is niet afgunstig. Liefde praalt niet. Pralen betekent arrogant zijn. Als jij iets hebt, als jij iets kunt, als jij iets weet, het ook laten merken aan de ander, van kijk eens wie ik ben, en jij hebt dat niet. En jezelf meer voelen en beter voelen dan de ander. Pralen. Egoïstisch zijn. Liefde is niet opgeblazen. Dat wil zeggen, uw eigen belang mag nooit niet meer zijn dan wat God zegt en wat God van u verwacht. En dat wordt opgeblazen, dat vinden we op verschillende manieren terug in het Nieuwe Testament. En kijk eens in 1 Korinthe 5, wat het resultaat was van die houding van de broeders en zusters in Korinthe. Daar leefde iemand een zonde in de gemeente. En wat deden zij? In vers 2, jij bent opgeblazen. Vroeger speelde, ik heb dat gehoord, mensen een spelletje. Het is niet zo'n mooi spelletje. Maar voor de kleine kindjes, niet nadoen. Hè. Het is een heel slecht spelletje. En wat deden mensen? Ik weet niet, misschien doen ze het nu nog. Ik hoop het niet. Maar dan pakten een kikker. Staken een rietje. In de poep. Blazen die kikker op. En dan gingen ze met een katapult op die kikker schieten. En wat gebeurde er natuurlijk? Boem! Opgeblazen. Wat gebeurt er als wij als mensen ons opblazen? Als we ons neermaken als wat we zijn? Dan ploffen we ook. Hier waren toch al wat volwassener christenen. Die op een niveau hadden moeten zitten. Dat de liefde waar Paulus over sprak in 1 Korinthe 13, die had daar al moeten zijn en die was er niet. Die waren opgeblazen. Maar dat is niet alleen een probleem van volwassen christenen. Kijk eens in 1 Timotheus, hoofdstuk 3. Waar Paulus Timotheus richtlijnen geeft van God over hoe een ouderling, waaraan die moet voldoen, om als ouderling te kunnen worden aangesteld. En een van die kenmerken is, in vers 6, hij mag niet een pas bekeerde zijn. Waarom niet? Opdat hij niet door opgeblazenheid in het oordeel van de duivel valt. Het is iets waar wij als christenen, zijn we nu pas bekeerd, of zijn we nu al 20 jaar bekeerd, opgeblazenheid is iets waar we zo waakzaam voor moeten zijn, dat we ons niet meer maken als wat we zijn. We zijn allemaal van diezelfde familie. Lid. En we moeten op God gaan gelijk. En God wil dat wij elkaar ongeveins lief hebben. Met ons hart lief hebben. En dat we elkaar blijvend lief zijn. Dus ja, in de gemeente waar je komt, zal je zien dat je dit probleem tegenkomt. Dus het probleem wat je hier zal tegenkomen, ga je naar Hasselt zal je dat tegenkomen, ga je naar Maastricht zal je dat tegenkomen, ga je naar Amerika zal je dat tegenkomen, weet je waarom? Dat je met mensen te maken hebt. En iedereen zit op zijn of haar niveau geestelijk. En iedereen is zijn strijd aan het voeren, of heeft zelfs de strijd opgegeven, zoals sommigen doen, maar je zal altijd met die dingen te maken krijgen. Dus hoe wij daar mee moeten omgaan, is niet van, verdient die persoon mijn liefde wel? Nee, ik moet uitgaan van wie ik ben. En ik wil op God gelijken. En God wil dat ik lief heb. Dus als die broeder of zuster dat nu verdient en als zijn karakter mij nu aanstaat of haar doen en laten mij nu storen of niet, Ik wil liefde zijn. Ik wil lief hebben op een ongeveinsde manier. En dan moet ik mij daar natuurlijk ook naar gedragen. Want als wij een verkeerde houding als broeder en zuster naar elkaar gaan toe hebben, waar Petrus voor waarschuwt, dan gaat dat de familie kapot maken. Soms plaatselijk, soms ook verder als plaatselijk. Want wat gebeurt er? Het gebeurt maar al te vaak, en hier zal dat misschien minder zijn, maar als je een plaats hebt waar veel gemeenten zijn, en waar grotere gemeenten zijn, ah ja, er zijn wat strubbelingen tussen broeder en zuster, of broeders en zusters, of broeders en broeders, dat is het gemakkelijkste. Dan gaan we toch gewoon naar een andere gemeente. Maar daardoor is het probleem niet opgelost. Het probleem is er nog altijd. En ja, je kunt misschien anoniem zijn in een andere gemeente, en daar zal het misschien, dan kun je daar wel een groep vinden binnen een plaatselijke gemeente waar je je misschien beter bij voelt. Maar het probleem is dat zij dan niet gedaan hebt wat God u heeft gezegd. Ongeveinsd broederliefde. Blijvend liefhebben. Dat is wat God verwacht. Intensief liefhebben. En dat is niet het gemakkelijkste gebod wat wij krijgen. Dat is denk ik een van de moeilijkste opdrachten die wij van God krijgen. Nu wij deel zijn geworden van die nieuwe familie. Mensen kijken naar ons. Mensen kijken naar hoe wij leven. Maar mensen kijken ook naar hoe wij als gemeente met elkaar omgaan. En welk beeld zien mensen dan? Zien mensen dan allemaal individuen die op hun hemelse vader willen lijken en die leven naar de wil van hun hemelse vader? Of zien zij onveranderde mensen? Zien zij kwaadwilligheid? Zien zij afgunst? Zien zij kwaadsprekerij? Zien zij, en noem het maar op, wat Petrus opzond? Kijk eens verder in 1 Petrus. In vers 5 zegt hij, van 1 Petrus hoofdstuk 2, laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen tot het brengen van geestelijke offers die Goden welgevallig zijn door Jezus Christus. Wij moeten die geestelijke offers brengen. En die geestelijke offers bestaan ook daaraan en daarin hoe wij met elkaar omgaan. En dat is soms moeilijk. Soms botst het. Soms begrijpen we elkaar niet. Soms zijn er gedachten en zien we gedragingen bij broeders en zusters die gewoon niet goed zijn. Zoals ik dat voorbeeld gaf van die broeder. Ja, dat was gewoon niet goed wat hij aan het doen was. Maar toen ik met hem aan het spreken was, legde hij mij uit dat hij al op zoveel plaatsen was geweest. En overal waar hij kwam, werd hij niet begrepen. En christenen gingen hem slecht behandelen. En wat denk je nu wat dat heeft bewerkt bij hem? Heeft hem dat geholpen om zijn probleem te overwinnen? Of heeft dat zijn probleem nog versterkt? Ik denk dat het antwoord logisch is. En dat zijn dan mensen die zeggen, wij hebben allemaal dezelfde hemelse vader. Wat die hemelse vader zegt, ongeveinsde broederliefde. En niet opgeven. Blijvende liefde. Onvoorwaardelijke liefde hebben. En als wij dat niet doen, dan brengen wij zielen in gevaar. Wij brengen onze ziel in gevaar als wij dit gebod niet gehoorzamen, want God verwacht het van ons. En we brengen andere zielen in gevaar. Want wat zegt Petrus in hoofdstuk 2 vers 11? Geliefde, ik vermaan u. Heb je al ooit afgevraagd waarom Petrus tegen mensen die wederom geboren zijn moet zeggen, ik vermaan u? Vermanen betekent, ik roep u op. Met aandrang wil ik u dit vragen. Ik wil dat je hiernaar luistert. Mensen wiens zonden waren vergeven. Mensen die in een relatie met God zijn gekomen. Weet je waarom hij dat moet zeggen? Omdat het niet vanzelfsprekend is. Wat hij vraagt. Dit is waar je moeite voor moet doen. Geliefde, ik vermaan u als bijwoners en vreemdelingen, dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen uw ziel. En dat gij een goede wandel leidt onder de heidenen, opdat zij nader toezienden op datgene, vers 12, waarin zij u als boosdoeners belasteren, op grond van uw goede werken, God mogen verheerlijken, ten dagen der bezoeking. Dus, wat zien zij? Wat zien heidenen als zij naar de gemeente kijken? Natuurlijk, met andere gemeenten hebben wij op zich niet veel te maken. Op de eerste plaats hebben we te maken met ons. Wel, wat zien heidenen als zij kijken naar hoe wij met elkaar omgaan? Ik hoop dat het antwoord is een ongeveinsde broederliefde. Een blijvende liefde. Wij horen niet thuis op deze wereld. En in deze wereld is het maar heel normaal. En zo waren wij ook voordat wij God kenden. Staat iemand mij niet aan, dan moet ik die persoon niet en dan mijd ik die persoon. Maar dat is niet wat God vraagt. En dat is niet wat God verwacht van zijn kinderen. Wij moeten de wereld laten zien wie God is. Wij moeten de wereld laten zien wat liefde is. Wat agape liefde is. En als wij dat niet doen, dan doen wij Gods werk schade. Laten we besluiten in 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 5. Vers 14. Stel u weer de vraag. Waarom moet Paulus dat zo dikwijls zeggen? Wij vermanen u. Vers 14. Omdat het niet vanzelfsprekend is. Om datgene wat God van ons vraagt, gaat in tegen ons instinct. Tegen onze natuur. Tegen hoe wij denken. Tegen hoe wij voelen. Maar wij zijn niet zoals deze wereld. Wij mogen niet zijn zoals deze wereld. Wij moeten helemaal anders zijn. Wij willen lijken op onze hemelse Vader. En daarom staat daar, wij vermanen u broeders. Wijs de ongeregelde terecht. Er is ruimte in die familie om te zeggen, broer, zus, dit is niet goed. Broer, zus, dit zou anders moeten in uw leven. Er moet die ruimte zijn om dat te kunnen zeggen. Maar er is ook ruimte om kleinmoedigen op te beuren. Want soms heb je mensen die dingen wel verkeerd aanpakken, maar dat is niet zozeer uit een slechte intentie, niet uit kwade wil, maar omdat het hun de moed ontbreekt, wat voor reden dan ook, om het goede te doen. En die moeten opgebeurd worden. Want stel je voor dat jij iemand gaat zeggen, oh, wat jij doet daar, dat trekt op niks. Terwijl die persoon dat misschien wel weet, maar op dat moment heeft hij niet nodig dat je zegt van, wat jij daar doet is niet goed. Op dat moment heeft hij juist nodig dat iemand hem steunt, of haar steunt. En iemand hem bemoedigend aanspreekt, dat hij dat probleem kan overwinnen. Dat zegt hij, kom op voor de zwakken. Wel, iemand die zondigt is altijd zwak. En daar moeten we voor opkomen. Daar moeten we... Heel belangrijk, heb geduld met alles. En dit is hoe we kunnen zien als we daar goed mee bezig zijn. Als we hierin aan het groeien zijn. En neem het van mij aan, het is een van de moeilijkste dingen waarmee we te worstelen hebben als christenen. Om geduld te hebben met iedereen. Maar op de eerste plaats, met elkaar. Hier, dit lichaam, hier. Geduld hebben met elkaar. Zie toe dat niemand kwaad met kwaad vergelde, maar jaagt ten alle tijden het goede na, jegens elkander en jegens allen. Wel, wat is het goede? Niet dat we acteurs gaan zijn, niet dat we actrices gaan zijn, maar dat we God gaan vertegenwoordigen, dat we het beeld van God gaan weerspiegelen naar elkaar. En ja, soms botsen onze karakters. Ja, soms botsen de dingen die we doen, omdat ze niet in overeenstemming zijn met Gods woord. Maar hoe gaan we daarmee om? Ongeveinsde broederliefde. Van harte en blijvend liefhebben. Dat is wat God zegt. Zo moeten wij omgaan in die nieuwe familie. En ik hoop dat het onze uitdaging zal zijn. Om dat als doel voorop te stellen. Als we vinden. En ik weet dat ik dat van mijn eigen ook vind. Ik worstel vaak met mijn eigen problemen. De laatste tijd meer dan anders. Met mijn eigen moeite in mijn leven. Maar het wil niet zeggen omdat ik elkaar nu problemen heb. En ik wil het niet minimaliseren. Want soms kunnen we door een diep dal gaan. Maar God wil nog steeds dat ik mijn broeders en zusters lief heb. En dat is geen excuus. Als ik het moeilijk heb. Dat ik zeg, ja maar dan heb ik geen tijd voor mijn broeders en zusters. Of dan kan ik niet mee. God gebiedt het ons. Heb elkaar ongeveind van harte en blijvend lief. Dus dat is een gevaar waar we ook mee te maken krijgen. Opgeblazenheid. Daar moeten we voor oppassen. Maar ook als we het moeilijk hebben dat we denken, ja ik kan het niet mee. Dat is geen excuus. Dan misschien nog meer dan anders. Dus denk over die woorden na. Als je daar vragen of opmerkingen over hebt, als je vindt dat daar nog iets aanvullend aan kan gezegd worden, ik kan het alleen maar waarderen, maar ik weet dat het moeilijk is. En ik zie ook, en Paulus zegt dat ook, en dat zien we overal waar mensen met elkaar omgaan, daar zijn nu eenmaal moeite. Daar zijn problemen, en het is allemaal niet vanzelfsprekend. Het kost iets van ons, en daar moeten we heel hard ons best voor doen. Om dat te bewerken. Maar het is niet onmogelijk. Want als God iets vraagt van ons, dan is het niet onmogelijk. Het kan. Maar we moeten er wel voortdurend op letten en voortdurend aan werken.